Goedemorgen allemaal. Er is veel te vertellen zo te horen, dus ik nodig u graag na de dienst uit voor een kopje koffie. Nu alvast, maar ik wilde graag iedereen die hier is, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis ook, heel hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger vanmorgen is dominee Daniel Timmerman. En vanmorgen is er voor de kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 een kijk- en luisteravontuur. Iedereen is daar van harte welkom natuurlijk. Voor de tieners is het tienergroep 1 en tienergroep 2. Mijn naam is Arine Brouwer, ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop van de dienst sta ik met dominee Daniel Timmerman hiervoor in de kerk. En u bent van harte welkom met uw opmerkingen en met uw vragen. Organist, pianist is Asako Peten. We beginnen deze dienst met een moment van stilte. Daarna belijden we onze afhankelijkheid van God en horen we zijn groet. Vervolgens zingen we uit de bundel Hemel Hoog, nummer 217, Majesteit, groot is uw majesteit. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Vanuit deze stilte is onze belijdenis. Wij verwachten onze hulp van God. Want Hij heeft de hemel en de aarde geschapen. En Hij is trouw. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Ik mag u en jou groeten met genade en vrede van God onze Vader door de Heer Jezus Christus. Laten we deze God die ons vanochtend begroet in zijn huis prijzen. Het volgende lied, Majesteit, groot is uw majesteit.
Thank you.
We gaan samen bidden. En bidden, dat weten de kinderen ook, bidden is praten met God. En dat is misschien een beetje bijzonder, want zien we God dan? En toch worden we uitgenodigd door God om gewoon maar alles bij hem te brengen. Alles aan hem te vertellen. En dan wil hij ons ook horen en aan ons luisteren. Laten we samen bidden. We prijzen u, onze God en Vader in de hemel. Heer, we doen onze ogen dicht, de meeste van ons. En zijn ook gewend om onze handen te vouwen. En dat noemen we bidden. En als we dat doen, Heer, dan beseffen we ons dat u er bent. Misschien is dat besef er ook niet altijd. Maar we zijn nu vanochtend in uw huis. In het besef dat u er bent. Dat u de levende God bent. Heer, en wat zou het fijn zijn als we, zoals Adam en Eva in het begin, gewoon met u konden wandelen en met u konden praten over de gewone dingen van elke dag. Heer, maar dat kan niet meer. Door de zonde, door de verwijdering die er is gekomen tussen u en ons. Maar dank u wel dat u dit geeft, Heer. Een zondagochtend. Een ontmoeting met broers en zussen in u. Dat we kunnen bidden. En we vragen u, Heer, dat u bij ons bent. Zoals u eens wandelt met Adam en Eva in de tuin. Dat u ook zo rond wilt wandelen. Door uw geest. Met uw woord. Hier in deze dienst. In de ontmoeting ook van de kinderen en de tieners. Bij de kleintjes in de oppas. En ook bij de mensen die de dienst nu of later met ons meemaken. Ga met ons mee en trek met ons op, Heer. En ook straks weer, als we vanuit de dienst de nieuwe week ingaan. Gaat u dan met ons mee in uw genade. Beseffen we dat we veel van u vragen. Van u, de heilige God. We spreken ook uit, we verdienen het niet. Maar wilt u ons horen? In de naam van Jezus, onze Redder. Om zijn naam prijzen we u. Majesteit, groot is uw majesteit. Amen. We gaan nu luisteren naar de geloofsbelijdenis. En niet alleen ernaar luisteren. We worden ook nog uitgenodigd om van binnen daar ja op te zeggen. Op de oude woorden van de geloofsbelijdenis. En ook ja te zeggen door na de geloofsbelijdenis met elkaar te zingen. Uit liedboek Zingen en Bidden, lied 344. De schriftlezer, Elke, die zal voor ons de apostolische geloofsbelijdenis voorlezen. En we zijn gewend om als we ons geloof beleiden dat staande te doen.
Ik geloof in de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven.
Thank you.
Nu kunnen de kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3, dat is groep 1 tot en met 6 van de basisschool, naar het kijk- en luisteravontuur. En tieners van tienergroep 1 en 2, dat is groep 7, 8 basisschool en eerste en tweede klas, naar de tienergroep. Fijne tijd, tot straks. Nou, het lijkt de A2 wel op een doorsnee ochtend in de spits. Dat is een luxe probleem. We gaan lezen uit het woord van God. En we gaan verder in het evangelie volgens Lucas. We lezen nu voor de derde zondag uit het Lucas-evangelie. Een bekend bijbelrooster dat in veel kerken wordt gebruikt. Volgt deze week Lucas. Waarbij we letten op hoe de Heer eigenlijk toegaat naar het einde, naar het lijden. De lezing vandaag uit Lucas 13 is een gedeelte. Toen ik het las van de week dacht ik van, oeps, dat is geen makkelijke tekst. Tegelijkertijd dacht ik van, ja, het is ook alweer zo actueel, want het gaat over rampen, over verschrikkelijke dingen die gebeuren in de wereld. En nou ja, we hebben in deze week in ons eigen land ook genoeg gezien met verschrikkelijke aanslag in Utrecht. Dus laten we horen wat God tot ons wil zeggen door de woorden die Elke nu leest uit Lucas 13.
Lucas 13, vers 1 tot 9. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Hij zei tegen hen: denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18 die stierven doordat de Siloam-toren zo op hen viel, denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit. Maar de wijngaardenier zei: Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.
Bedankt, Elke. We gaan als antwoord zingen het eigen bundel Bless the Lord My Soul, een bewerking van Psalm 103. Het is eigenlijk ook een soort van antwoord waarmee we aanhaken bij het laatste, het geduld van God. Dat blijkt uit het geduld van die wijngaardenier. Laat die boom nou nog een jaartje staan. En daar haken we bij aan met Bless the Lord my soul, die prijs de Heer mijn ziel, die ons het leven geeft. God is toch geduldig, God redt ons toch. We zingen eigen bundel 11 en dat doen we 5 keer achter elkaar. Thank you. Lieve mensen, broers en zussen, gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik stipte het net al even aan. We werden de afgelopen tijd, en zeker de afgelopen week, opgeschrikt door verschrikkelijke berichten. De aanslag in Nieuw-Zeeland. Een terrorist die 49 biddende mensen in koelen bloede neerschiet. Een schietpartij in ons eigen land, in Utrecht. Een verwarde man met misschien een terroristisch motief die 3 van onze landgenoten vermoord en andere ernstig verwond. En van een iets andere orde, maar niet minder verschrikkelijk, een paar weken geleden. Een Boeing die neerstort in Ethiopië en 157 mensen met zich meeneemt in de dood. Verschrikkelijke berichten. Als je er even bij stilstaat, afschuwelijk. Je bent er even stil van. En dan ga je vragen stellen. Dan gaan we praten. Want de nieuwsberichten moeten vol en we zoeken ook naar een verklaring. Hoe kan dit? Waarom is dit deze mensen overkomen? En hoe weet ik dat het mij niet overkomt? Misschien wel omdat het zo heftig is en zo bedreigend dat we iets van een verklaring moeten hebben. Dit soort dingen zijn van alle tijden. Lucas 13 komen we het ook tegen. Het gaat daar ook over 2 verschrikkelijke gebeurtenissen in de actualiteit van toen, van de eerste eeuw. Het gaat over een verschrikkelijk bloedbad. Nota bene in de tempel. Een plek waar mensen in alle rust en vrede God zouden kunnen ontmoeten. Daar had de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus, die naam kennen we goed, een groepje pelgrims uit Galilea laten afslachten. Staat er heel beeldend. Het bloed van hun offers vermengde zich met hun eigen bloed. Was het omdat die Galileërs misschien opstandige plannen hadden? Of was het gewoon bruut machtsvertoon van Pilatus die eventjes een statement wilde maken? Ik ben hier de baas. We weten het niet. Alleen dat het verschrikkelijk was. We horen ook over een ramp. Een ramp in Jeruzalem bij het meertje, bij de vijver Siloam. Een stadsdeel in Jeruzalem waar blijkbaar een toren was ingestort. Zoals de parkeergarage vorig jaar bij Eindhoven Airport. Maar in dit geval waren er wel mensen in de buurt. 18 mensen die daar gewoon aan het winkelen waren of wat dan ook. Ze vinden de dood. Verschrikkelijke dingen. Ze zijn van alle tijden. En hoe reageer je? Hoe reageert Jezus? Er komen mensen naar Jezus toe om het te vertellen. Dit is net gebeurd, het is nieuws. Hoe zou Jezus reageren? Nou, ik kan me 3 reacties bedenken die jij of ik zouden geven. Maar Jezus geeft die reactie niet. Ik had eigenlijk even een slide voor op de beamer, maar het ging niet goed met het versturen. Ik probeer het even extra duidelijk te maken welke 3 het zijn. De eerste reactie is de reactie van schrik, van angst. Stel, je bent moslim. Je hebt net een leuke vakantie geboekt naar Nieuw-Zeeland. En dan hoor je over die aanslagen. Wat ga je dan doen? Dan ga je in je voorwaarden kijken en in je annuleringsverzekering. Kan ik een andere bestemming boeken? Want het is niet safe. Stel, je bent Galileër. Je bent op weg naar Jeruzalem om in Jeruzalem Pascha te gaan vieren. En je hoort dan dat Pilatus daar is en dat hij streekgenoten van jou heeft laten afslachten. Dan zou je toch denken, we gaan later wel een keer. Of we passen de plannen een beetje aan. Caesarea is ook mooi. Nee, Lucas heeft al eerder gezegd in hoofdstuk 9... vanaf dat moment ging Jezus vastberaden op weg naar Jeruzalem. Dat is de richting. Jezus laat zich er niet van afschrikken. Hij reageert niet vanuit angst. Omdat hij wist wat hem te wachten stond. Een andere mogelijke reactie, en misschien zaten de mensen daar ook wel een beetje naar te vissen, is de reactie van verzet. Wat? Pilatus? Wat een brute dictator. Hoog tijd dat we nu eindelijk een keer die Romeinen gaan wegjagen. Want dit kan toch niet? Zoiets verschrikkelijks in de tempel. Jezus, dit is uw moment. Nu moet u gaan zeggen, mannen van Israël, pak je zwaard. We pikken het niet langer. We komen in opstand. Heel veel mensen keken op dit moment zo naar Jezus. Hij is op weg naar Jeruzalem. Dit gebeurt. Puntje, puntje, puntje. Vul de puntjes maar in, Heer. Dit is het moment voor opstand. Maar Jezus reageert niet vanuit verzet. Niet uit angst, maar ook niet uit verzet. In die ene keer dat een van zijn volgelingen, Petrus, de doener, wel naar het zwaard greep, zei hij, zo doen we dat niet. Zo komt mijn koninkrijk niet, Petrus. Stop dat zwaard weg. Zo gaan we het niet doen. Geen verzet. Een derde verklaring. Angst, verzet. Een derde verklaring is het gaan beredeneren. Het gaan verklaren. Ach, ja. Die mensen in Galilea, die Galileërs in de tempel. Wel erg, zeg. Ja, het waren ook Galileërs, hè? In Judea keken ze altijd een beetje naar Galilea. Dat zijn van die mensen, nou ja, ze horen dan wel bij Israël nog net. Maar die Galileërs hadden ook een bepaalde reputatie van lastig zijn, van opstanden en zo. Tja, het is natuurlijk verschrikkelijk, hè? Pilatus moet het ook echt niet doen, kan echt niet, maar het verklaren. Een andere verklaring die toen ook veel gebruikt werd, is, ja, het is verschrikkelijk hoor, maar ja, God is rechtvaardig, toeval bestaat niet. Dus dat deze mensen dit meemaken, ja, dat moet wel wat zijn. We willen natuurlijk niet oordelen en zo, maar het kan niet anders dan dat. Dat is waar Jezus bij aanhaakt in zijn reactie. Denk je nou dat zij zondiger zijn dan wie dan ook? En dat tweede voorbeeld haakt ook in op het verschil tussen Judea en Galilea. Dit gebeurt Galileërs, maar denk nou eens terug wat er pas is gebeurd met die toren in Jeruzalem. Het gebeurt dus ook bij Judeërs, het gebeurt overal. Niemand staat er vrij van. En niemand is slechter dan een ander. In onze tijd hebben we ook verklaringen. Vaak geen verklaringen die te maken hebben met God, want veel mensen hebben God weggestreept. Dus dan kun je ook niet meer boos zijn op God. Dus dan word je boos op de politiek. Op rechts of juist op links. Op de wetenschap of de techniek, die moet het maar oplossen. Of een bepaalde bevolkingsgroep. Maar Jezus doet daar niet aan mee. Denk je nou echt dat Galileërs slechter zijn dan mensen in Juda? Dat Turkse Nederlanders gevaarlijker zijn dan autochtone Nederlanders? Denk je nou echt dat die mensen die toevallig onder die toren liepen of in de tram zaten slechter waren? Nee. Jezus doet er niet aan mee. Dus geen angst, geen oproep tot verzet, ook geen sluitende verklaring van daarom is het gebeurd, waarmee je dus ook weer een beetje veilig op afstand van jezelf kunt zetten. Dat niet, maar wat dan wel? Nou, dan komen we bij een heel weerbarstige uitspraak van Jezus. Tot twee keer toe. Tegendraads, weerbarstig. Hij zegt, als jullie niet tot inkeer komen, zullen jullie op dezelfde manier omkomen. Nou, ik denk dat de mensen die daar rondom Jezus stonden best ongemakkelijk hebben gekeken. Zoals wij misschien ook ongemakkelijk worden als we ons ongemakkelijk voelen als we dit horen. Wat moeten we ermee? Met zo'n tegendraadse reactie. Als je niet tot inkeer komt, dan kom je net zo om. Het is om te beginnen altijd goed en belangrijk om woorden in hun context te lezen. Het gaat hier in de eerste plaats om de reactie op een misdaad van de Romeinse stadhouder. Waar Jezus bij op inprikt met zijn reactie, is die onderlaag van verzet. Jezus wist dat heel veel mensen dachten, we moeten in opstand komen, we moeten gaan knokken tegen die Romeinen. En op allerlei manieren waarschuwt Jezus tegen die houding. Doe dat niet. Kom tot inkeer van die houding van verzet, want als je verder gaat met verzet, dan zullen jullie allemaal net zo omkomen. Jezus had door de geest profetische gaven. En zag gewoon hoe het verder zou gaan. Kort daarna, als Jezus zijn weg heeft vervolgd en dan ook echt bij Jeruzalem komt, dan breekt hij. Dan ziet hij de stad daar liggen en dan breekt hij in tranen uit, Lucas 19, omdat hij als het ware al ziet hoe 40 jaar later die stad wordt omsingeld en ingenomen. Hoe er geen steen op de andere blijft, hoe de kinderen van Jeruzalem worden gedood door de Romeinse soldaten en Jezus huilt om de stad. Maar nu zegt hij, alsjeblieft mensen, kom nou tot inkeer, ga niet verder op deze weg, stop nu het nog kan. God heeft geduld met jullie, het hoeft niet zo af te lopen. Dus dat is wat er achter die woorden van Jezus zit. Kom tot inkeer, denk na waar je mee bezig bent, stop hiermee. Want hij wil absoluut niet dat mensen verloren gaan. Hij wil dat geen mens omkomt. Petrus 2 Petrus 3 zegt, God is geduldig. Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Hij is als die wijngaardenier die zegt, goed, die vijgenboom, die staat dan al 3 jaar mijn tuin in beslag te nemen. Toch nog maar 1 jaar. Kom, we gaan hem nog even snoeien en bijmesten. Toch nog maar 1 jaar. Zo is God. Zo geduldig. Maar ook zo bewogen is een oproep. Kom tot inkeer. Nou, in het verhaal van toen en daar ging dat dus om iets politieks. Zoek het niet in verzet. Zoek het niet in opstand. Nou, wat betekent dat voor ons? Tenzij je mensen zitten in de zaal met revolutionaire plannen. Staat dit natuurlijk wel een beetje ver van ons bed. Tot wat betekent dit dan voor ons als Jezus zegt, kom tot inkeer? Ik wil even inzoomen op dat woord, kom tot inkeer. Andere vertalingen zeggen, bekeer je. Het is een enorm belangrijk woord in de Bijbel. Inkeer, bekering. Als Jezus na zijn doop begint met het vertellen over het koninkrijk, ongeveer het eerste wat hij dan tegen de mensen zegt is, kom tot inkeer. Want het koninkrijk staat voor de deur. En later, als de Heilige Geest is gekomen en de eerste christenen gaan vertellen over Jezus, dan eindigt de allereerste christelijke preek van Petrus, Handelingen 2, met de oproep, dus kom tot inkeer. Inkeer is een centraal woord in ons geloof. 40 dagen, de 40 dagen voor Pasen waar we nu in zitten, zijn op de kerkelijke kalender ook de tijd bij uitstek voor inkeer. Maar wat bedoelen we daarmee? Het woord dat gebruikt wordt, in het Grieks is dat metanoia, gaat over een verandering bij ons van binnen. In het Engels wordt het vaak vertaald met repentance. Het is in van spijt, van berouw, van boetedoening, van verandering. Jezus roept op tot inkeer. Dat is dat er bij ons van binnen iets verandert. En ik denk dat het uit twee helften bestaat. De ene helft, dat is dat je van binnen je verdriet leert krijgen. een beetje gaan meevoelen het verdriet dat God heeft. Als God ziet die verschrikkelijke rampen in de wereld, dat er aanslagen gepleegd worden, of dat door het falen van de techniek zijn kinderen, zijn mensen verloren gaan. Dat is niet wat God wil. Zo heeft God het niet bedoeld. God ziet dat met verdriet aan. God heeft verdriet over het kwaad dat wij elkaar aandoen en het lijden dat de wereld, zijn goede wereld, ingekomen is. En één keer is dat je leert om dat met God te gaan meevoelen. Dat je met die tranen van Jezus bewogen gaat worden met de wereld. Dat is dan ook voor ons de reactie als wij horen van aanslagen en rampen. Niet een gebalde vuist, niet een sluitende redenering. Misschien zijn we wel bang, maar we hoeven niet radeloos te zijn. Nee, inkeer. Dat is wat Jezus zegt, kom tot inkeer. Ga met het verdriet van God meevoelen. Spreek het uit in je binnenkamer of zing het uit met je broers en zussen in de kerk. Ach Heer, wat een lijden, wat een pijn. Wat een verdriet hebben wij met elkaar over de wereld afgeroepen. En wat een donkere dingen kom ik tegen in mijn eigen leven. Heer, heb medelijden. Heer, kom snel en haast u om ons te helpen. Dat is de ene helft van inkeer. Met de tranen van God leren huilen. Of nou ja, als je niet zo snel huilt, iets ervan meevoelen. En de andere kant van inkeer, dat is blijdschap. Dat je opnieuw, of misschien wel voor het eerst, blij wordt over het feit dat God redt. Dat er een God is die zich ontfermt over al die naamloze slachtoffers. Dat er een God is die pal staat voor recht en die een keer zal zeggen, en nu is het klaar met al dat onrecht. Dat er een God is die zegt, ik wil je vader zijn, ondanks alles wat er in jouw leven speelt. Wauw, wat goed dat u zo bent, God. Wat ben ik daar blij om. Dat is inkeer. Echt het verdriet proeven en ook echt weer blij worden over de rijkdom van de genade van God. De 40 dagen tijd is in de op de kerkelijke kalender de tijd om ons daarin te oefenen. Want op de een of andere manier, ik weet niet hoe het bij jullie gaat, het vervluchtigt ook weer zo snel. Het leven gaat gewoon door, toch? Daarom, echt als afronding, wil ik het proberen nog wat praktischer te maken. Dat grote woord, Jezus zegt, kom tot inkeer. Hoe landt dat nou in mijn leven? En in jouw leven van morgen en van woensdagmiddag en nou ja, de rest van de week. Ik las onlangs in een boek De Liturgie van het Alledaagse van de Amerikaanse theologe Tish Warren. Die benadrukt dat ons gewone leven van elke dag de plek is waar God ons wil ontmoeten. Ons alledaagse leven is ook de plek waar God ons roept om inkeer te oefenen. Het gaat om heel, heel gewone dingen. In die vervelende momenten dat je je eten laat aanbranden. Of dat je kind met de melk knoeit. Dat je uitvalt naar je geliefde. Of een vervelende mail krijgt van een collega van je. Dat je uitgeblust op de bank zit omdat het werk te veel is. Of dat je opvreet dat die, nou ik zal even niks zeggen, jouw parkeerplek heeft ingepikt. Zulke alledaagse frustraties. Momenten dat je denkt, ah, hè. Zulke alledaagse momenten van het kleine lijden, het kleine falen, de knulligheden, de onbenulligheden van het leven. Je kunt ze zien als een probleem, maar ook als een uitnodiging van God om daarin te leren wat het is om tot inkeer te komen. Ga maar na, als zulke dingen gebeuren in je leven, hoe reageer je dan? Reageer je dan gefrustreerd, met boosheid, met irritatie? Met zelfverwijt, oh heb ik weer, stom dat ik ben. Als je die dingen benadert met inkeer, dan sta je stil. En zo is het leven dus. ik ben dus niet volmaakt. En mijn collega is niet volmaakt. En deze samenleving is niet volmaakt. Wat ben ik blij dat er een God is die van mij houdt en die mij aanvaardt en die mij zijn geest geeft om hiermee om te gaan. Oké, ik ga weer verder. Dat is inkeer in de alledaagse praktijk. Maar is het niet platvloers, bijna banaal om zulke alledaagse dingen, melk knoeien en een parkeerplek die weggaat, om dat te zetten naast de grote vragen van het leven? Aanslagen, geweld. Nou, maar je kunt het ook zo zien. Je kunt ook zo zien dat het alledaagse leven ons vormt tot mensen van het koninkrijk. Dat wij in de alledaagse dingen gevormd worden om ook met die grote dingen om te gaan. Als we afgestemd zijn op Jezus in het kleine, dan kunnen we ook in het grote leren om de weg van het koninkrijk te gaan. Nou, dat wil ik jullie meegeven vanuit deze oproep van Jezus. Jezus zegt, kom tot inkeer. Dat hoort bij het koninkrijk. Ga iets meevoelen met Gods pijn en verdriet en stap van daaruit ook de vreugde in, voor het eerst of opnieuw, van Gods liefde en vergeving, van zijn recht en van hoop. En vanuit wat ik ontdekt heb, wil ik jullie meegeven als een idee om dat gewoon de komende week ook toe te passen in de kleine frustraties van het leven. Laten we dat doen en zo tot inkeer komen. En blij zijn om de redding die God geeft. Amen. Laten we met elkaar zingen uit het liedboek Zingen en Bidden, gezang 542. Het thema van Lucas 13, inkeer, is ook iets wat in onze dienst altijd een plek krijgt, bijna altijd. Meestal hebben we aan het begin van de dienst een moment, dat noemen we dan verootmoediging bijvoorbeeld, waarin we dat ook oefenen. Even stilstaan, stilstaan bij hoe het was in de afgelopen week en dan weer ons naar God wenden. Vandaag heb ik de volgorde een beetje omgedraaid, omdat ik dacht, nou, het moment van inkeer past misschien ook beter na de preek. En ik heb de geloofsbelijdenis, die meestal aan het einde is, naar voren gehaald, omdat het ook mooi is dat de kinderen de geloofsbelijdenis af en toe horen. Dus vandaar even de andere volgorde dan je misschien gewend bent. Maar nu dan, als follow-up als het ware van de preek, een moment van inkeer. En dat wil ik vandaag doen in de vorm van een gebed. Waarbij ik ook een moment van stilte hou in het gebed. Waarin je in de stilte dingen naar God toe kunt uitspreken. Mag ik ons voorgaan in gebed? God onze Vader, uw Zoon roept ons op om tot inkeer te komen. En dat willen we ook nu oefenen, hier als uw kinderen bij elkaar. Schijn hier met uw licht, het licht van uw liefde en uw geduld en uw waarheid, op die plaatsen in ons leven waar u ons oproept en uitdaagt om onszelf te veranderen. Om wat oud is, wat pijn doet, wat niet past bij uw koninkrijk los te laten. En ons door u te laten meenemen op een weg van genezing, van vernieuwing, van groei. Heer, wilt u ons horen als we in de stilte van dit moment misschien allerlei gedachten die over elkaar heen buitelen u zoeken en in stilte naar u toe uitspreken wat in ons leven speelt. Heer, dank u dat u ons bidden hoort en beter weet wat er in ons hart leeft dan woorden u kunnen zeggen. En dat u ons verhoort. In Christus uw Zoon. Amen. Ik wil jullie de belofte van God laten horen. Onze Vader in de hemel is vol ontferming en schenkt zijn genade in overvloed aan ieder die daar oprecht om vraagt. Wie eerlijk schuld belijdt en met vertrouwen een beroep doet op Jezus Christus, wie er naar verlangt om God en zijn naaste lief te hebben, mag vandaag de belofte van God horen. Je zonden zijn je vergeven door het bloed van Christus en je mag opnieuw beginnen door de kracht van zijn geest. Amen. We zingen met elkaar: U zond uw Zoon, hemelhoog 201.
Wanneer je graag met iemand wilt doorpraten of wilt bidden, dan is daarvoor een gelegenheid in de stilteruimte achterin de kerk. Na afloop van de dienst zijn daar gemeenteleden die dat heel graag met u willen doen. U bent daar van harte welkom. De collecte is vandaag voor het jeugdwerk in onze gemeente. Volgende week, zondag, stond er een collecte gepland voor Sizanani. De diaconie laat weten dat deze collecte wordt verplaatst naar een later moment in het jaar en daarvoor in de plaats zal volgende week worden gecollecteerd voor de ramp in Zuidelijk Afrika via het Christelijk Noodhulpcluster. Let op, het is dus geen extra collecte, maar de collecte volgende week gaat naar de ramp in Afrika. Kunt u daar rekening mee houden? De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar Dolf van der Weert, die vandaag jarig is. Wie wil de bloemen daar brengen? Dankjewel. Deze zomer gaan er weer twee groepen jongeren naar Janosji in Oekraïne. Ook een flink aantal jongeren uit onze gemeente neemt deel aan die reizen. U begrijpt dat zij weer bezig zijn om met het bij elkaar sparen van die reissom. Ik weet uit eigen ervaring dat dat best een groot bedrag is. Marlinde van den Berg en Tessa Dirks willen de volgende actie graag onder uw aandacht brengen. Zij schrijven: chocola, iedereen blij. Voor de Oekraïne-reis bakken wij overheerlijke chocoladekoeken. En om geld op te halen voor onze reis. Willen jullie ons daarbij helpen? Na de dienst staan we in de koffieruimte om deze koeken te verkopen. Dan nog een mededeling van een hele andere orde. Als gemeente willen we graag ruimte bieden voor verschillende uitingsvormen van geloofsbeleving. Het kan ons geloofsleven verfrissen en helpt eraan mee dat iedereen zich thuis kan voelen in de gemeente. Een van die uitingsvormen is die van bezinning, rust en stilte. Misschien herinnert u zich nog wel dat Daniel onlangs spreekt over drukte en rust. Of denkt u nog wel eens aan de blauwe geloofstaal uit de preek van Tinko. Omdat we dit thema belangrijk vinden, is de gemeente een samenwerking aangegaan met Maaike Landman van Zin in Stilte. Ons eerste gezamenlijke initiatief is het wekelijks ochtendgebed in de stilteruimte van onze kerk op woensdag. Graag geef ik Maaike het woord om een en ander nog toe te lichten. Dag allemaal. Bedankt dat ik hier mag staan en iets mag vertellen over het werk van Zin in Stilte, waar ik meerdere keren met Tinko ook over heb gesproken. En eigenlijk past het ook heel mooi bij de dienst van vanmorgen, waarin we woorden hebben gehoord als inkeer, als oefenen, als aanschouwen. En het is mijn verlangen om eigenlijk meer plekken van stilte te creëren in mijn eigen leven, maar ook in het leven van de mensen om mij heen, om meer plekken van stilte te creëren in een hele drukke stad waarvan alles gebeurt. En eigenlijk een plek van stilte om daar de mogelijkheid te bieden om de stem van God te verstaan. Het is een hele inspirerende tekst voor het werk wat we doen. Niet in een storm, niet in een aardbeving, niet in een vuur openbaart de God van Israël zich, zo ontdekt Elia, maar in de stem van de stilte. En wij zien dat heel veel mensen vandaag de dag, ook hier in deze stad, verlangen naar stilte, naar een moment van reflectie, naar een moment van iets waar je God opmerkt, zeker als er heel veel onrust om ons heen is, een plek waar je op adem mag komen. Zo weten heel veel mensen, misschien ook wel onder u, een klooster te vinden. Juist een plek waar heel veel ruimte is om te oefenen, om tot inkeer te komen, om de stem van God te verstaan. Het is een hele aantrekkelijke plek voor gelovigen, voor zoekers, voor ongelovigen. Heel veel mensen verlangen naar stilte in hun hoofd en lijf. En heel veel mensen zoeken dit buiten de kerk, op plaatsen waar aandacht is voor geest, ziel en lichaam. En we geloven dat juist het evangelie hier heel veel te bieden heeft. En een enorme schat aan rijkdom. Het is ook Jezus die iedere keer de stilte opzoekt om tot zijn Vader te spreken, om de weg te volbrengen die hij gaat. En het is in ieder geval voor mij heel erg herkenbaar dat de kerk ook heel vaak een plek is waar we druk zijn met van alles. Met heel veel goede dingen. Dat we Jezus willen navolgen in goede daden doen. Er zijn voor onze naasten. Maar we willen hier in deze kerk en op andere plekken ook momenten aanbieden waar je mag zijn. En dat doen we onder andere nu dus elke woensdagochtend om 9:50. En u bent daarbij van harte welkom. We lezen woorden van God. We lezen uit de Bijbel. We zijn een moment stil. En u krijgt de zegen mee om de dag in te gaan. We willen een gastvrije kerk zijn. En ik ben blij en dankbaar dat ik dat ook samen met u mag doen. En er is nog meer onder de naam Zin in Stilte Pionier tussen Eindhoven. En ik hoop dat er meer plekken gaan komen, zowel in de kerk als buiten de kerk. Omdat we dus veel te bieden hebben. Ik organiseer activiteiten die gericht zijn op zingeving, inspiratie en verdieping onder de naam Een Werkplaats voor de Ziel. Mocht dit nou ook uw verlangen zijn en u hier ook enthousiast van worden, spreek mij aan. En ik hoop dat het iets gaat uitwerken in ons leven, in het leven van christenen, maar zeker ook in het leven van mensen hier in deze stad. Ik nodig u dus van harte uit bij het ochtendgebed en bedankt.
De collecte van vandaag was dus voor het jeugdwerk.
Maar eerst gaan we nog samen bidden, hoor mensen. Ik zie iedereen al heel ijverig nu de collectebonnen tevoorschijn halen. Maar eerst mogen we nog samen bidden. Heer onze God, we komen bij u. We roepen u aan als gemeente van uw Zoon, levend op een wereld waar zoveel mensen pijn hebben. We hebben bepaalde dingen aangestipt hier in de dienst. We hebben gehoord over aanslagen, over vliegrampen, over de nood in Afrika. En wij bidden u, Heer, namens uw mensheid en ook vanuit ons hart. Heer, heb medelijden. Heer, kom te hulp. En zegen alle dingen die wij mogen doen en die anderen doen om op deze wereld te zorgen voor eten. Een dak voor iedereen, voor recht en veiligheid voor ieder mensenkind. We bidden u, Heer, bijzonder voor de mensen met intens verdriet na de aanslag in Utrecht, met wonden, met vragen. Heer, wees heel dichtbij, ontfermt u zich. En dank u ook voor alle mensen die de afgelopen week zo hard hebben gewerkt voor veiligheid en goede zorg. Dank u, Heer, voor de verkiezingen die in vrede zijn verlopen. Dat we in vrijheid vertegenwoordigers mochten kiezen. En Heer, wilt u ook alles wat nu gebeurt aan besprekingen zegenen en in uw handen houden, Heer. We bidden u dat uw koninkrijk steeds meer zichtbaar wordt op deze wereld. We bidden u ook voor Israël, uw geliefde volk, al eeuwenlang. In zegen het volk met een veilige plek op deze wereld. Met al het goede van uw belofte van eeuwen geleden, ook voor vandaag. door Jezus Christus, de grote Zoon van Israël, onze Redder en de Redder van de wereld. Heer, we mogen u zo danken voor de jeugd, in deze stad, voor de jeugd in onze gemeente, voor kinderen, tieners en jongvolwassenen. Dank u dat ze er zijn. Dank u dat ze zoveel mogelijkheden krijgen van u en zoveel enthousiasme met zich meebrengen. We danken u, Heer, voor de Oekraïne-reizen, dat na een heel moeilijke periode er toch weer geloof is en moed om daaraan te beginnen. Heer, wilt u dat zegenen. We bidden u voor onze jongeren, Heer, dat ze steeds meer hun plek in het leven mogen vinden. Steeds meer mogen ontdekken wie ze zijn in uw licht. Wilt u ook zijn met jongeren, Heer, die dat moeilijk vinden. Die aanlopen tegen vragen over zichzelf of over het leven. Soms zit dat zo diep. Wilt u dichtbij zijn, Heer, en ook mensen geven die langs zij kunnen komen en kunnen helpen. Heer, we danken u voor zoveel jongeren in onze gemeente die de weg met u gaan. Met enthousiasme en toewijding. We prijzen u daarvoor, Heer. We denken ook aan jongeren of aan de jongeren die zijn uitgevlogen, die we niet meer zoveel zien hier. En waarvan we misschien ook niet weten hoe ze in het geloof staan. Houdt u ook hen vast, Heer. Uw liefde gaat naar hen uit. En helpt u ons als wij met verlegenheid of met schaamte denken, hadden we misschien meer kunnen doen. Heer, we danken u dat u trouw bent. En dat u ons proberen, ook bij de opvoeding, in uw handen houdt. Heer, en houdt u dan ook onze kinderen en jongeren vast. Heer, we willen u ook in het bijzonder bidden om uw zegen over het jeugdwerk in de gemeente. Over clubs en catechesen, kinderbijbelgroepen, tienergroepen, mentoraat. En ook wat er in de kleinste groepen gebeurt bij de oppas. Heer, wilt u het zegenen en gebruiken in uw hand. Heer, we danken u voor Zin in Stilte, voor dit prachtige initiatief, voor wat Maaike ons vertelde net. Heer, wilt u ook deze momenten zegenen. Inderdaad, zoveel mensen hunkeren naar rust. En zoals we vaak zingen, we komen tot rust bij u. En mag die ontdekking ook er zijn voor nog veel meer mensen in onze stad en omgeving, dat bij u echt de rust te vinden is. Want u bent onze goede herder. Heer, we willen u bidden voor onze gemeente. Zegent u ons op de plek waar u ons roept, om een zegen te zijn ook voor onze omgeving. Te zorgen, Heer, voor wie onder ons met zorgen en moeite te maken hebben. We bidden u, Heer, in het bijzonder ook om uw vrede en uw nabijheid voor de familie Vijfwinkel. Heer, draag hen in uw liefde. Draag hen in uw armen. Wees bij ons allen, Heer, ook in de komende week. Om te leven in de verwachting van uw Koninkrijk. Om afgestemd te zijn op uw Zoon door uw Heilige Geest. Dat vragen we u met verwachting. U dankend in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Redder. Glorie voor uw naam. Amen. En dan mogen we dus nu onze gave geven in de collecte. Thank you. Fijn dat jullie er weer zijn, onze kinderen en onze jongeren. We sluiten de dienst samen af met opnieuw een lied dat gebaseerd is op Psalm 103. Loof de koning heel mijn wezen. Jullie bestaan in zijn geduld. We zingen vers 1, 2 en 3 van het liedboek nummer 103, vers C. Ontvangen de zegen. En dat is iets wat je mee mag nemen, als het ware in een klein doosje of ergens in je binnenzak. En waar je de komende week aan terug mag denken. Als je in de spiegel kijkt, of achter je bureau zit, of aan stofzuiger bent, of wanneer dan ook. Als je gedachten alle kanten opvliegen, denk er dan eens aan terug. Ik mag leven als een gezegend mens. De Heere zegene u en Hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.